Welkom bij de Inspirerende Vrouw, de podcast van Bureau De Leidt en de Ambitieuze Zakenvrouw. Ik ben je host Marij van den Berg en elke maand ga ik in gesprek met een inspirerende vrouw die jou zeker wat te vertellen heeft. Luister mee, geniet en laat je inspireren. Ik zit vandaag in de studio met Malotte Jong van Ovarie. Als er iemand veel af weet van de vrouwelijke cyclus en hoe je die kunt gaan verkennen en hoe je eigen lijf kunt leren kennen, dan ben jij dat wel. Echt ja. Super tof om met jou in gesprek te gaan ook hierover.
Ja, vind ik ook. Bijzonder dat ik hier kan zijn en dat ik iets mag delen. En hopelijk heel veel vrouwen mag inspireren en motiveren om zichzelf te gaan leren kennen.
Ja, dat is wel een passie die we samen ook delen.
Ja.
Ik met het boek Hormoongeluk, jij vanuit jouw bedrijf Ovarie. Kun je eens iets vertellen over jouw reis? Van wat maakte dat je dacht, hier wil ik meer over weten. Ik ben echt gepassioneerd over dit thema. En ik bouw er een bedrijf omheen om dit aan zoveel mogelijk vrouwen ook te vertellen.
Ja, ik heb totaal geen medische achtergrond. Ik heb European Studies gestudeerd, politiek, Europees, cultuur, economie.
Oh, dat is echt iets anders.
Totaal anders. En ik heb mijn stage in Brussel gelopen. Toen was ik 21 volgens mij. En voor een organisatie die lobbyde voor ethische kwesties. Vond ik super heftig. Ik was jong en ik dacht, wat vind ik hier eigenlijk van als je het moet hebben over grote levenskwesties en wat de politiek daarvan vindt en hoe dat in wetten over heel Europa verdeeld moet gaan worden en gedeeld.
Noem eens een thema. Wat was dan het thema?
Levensbeëindiging, abortus. Ook wel het gelijkheid tussen man en vrouw. Hoe dat steeds meer toen al in Europa ook de agenda gedreven werd om steeds meer ruimte. Ergens denk ik goed dat er respect is voor ieder mens. Dat geloof ik absoluut. Maar om een agenda te drijven waarin jongens en meisjes allemaal gelijk moeten zijn. Daar werd ik mee geconfronteerd, überhaupt dat er was. En daar moest ik over nadenken als jonge twintiger. Van, wat is dit? En wat gebeurt hier eigenlijk? En ik vond dat heel overweldigend. Dat ik dacht, wauw, nee, dit is... Ik ben niet activistisch. Ik ben echt iemand die compromis zoekt en die zoekt naar verbinding met de ander. En daar heb ik heel erg twee vijanden. Ja, ik zeg bijna vijanden, maar ik heb bijna twee partijen gezien waarvan de een de ander bijna niet kan uitstaan. Terwijl ik dacht, ja, maar wat is dan de oplossing? Want we moeten met elkaar leven. En op dat moment ontmoette ik ook een organisatie die FEM promote. En FEM is de organisatie waar ik nu voor werk en de methode die ik vrouwen leer over hoe hun cyclus werkt. Ik heb daar voor hun een white paper gelezen, hun onderzoek. En er ging een wereld voor me open voor hoe mijn cyclus werkt. Het was gebaseerd op wetenschap. En tegelijkertijd dacht ik, terwijl ik het las, gewoon ook vanuit het perspectief van... hoe kijkt de wereld naar anticonceptie bijvoorbeeld? Hoe wordt ook die agenda wordt gepromoot wereldwijd? In derde wereldlanden bijvoorbeeld gezinsplanning. Wat vinden we daar eigenlijk van? Dus die gesprekken hadden wij. Maar tegelijkertijd las ik dat allemaal over hoe onze cyclus werkt. En toen dacht ik, wow, maar dit weet ik helemaal niet. Ik weet ongeveer wanneer mijn menstruatie begint. Nou, nu heb ik het geluk dat ik niet een heftige menstruatie had. Dus het was ook oké om het niet helemaal te weten. Maar ik dacht wel, als er nog zoveel meer is en überhaupt hoe de hormonen werken. Ik had nog nooit eigenlijk, ik had wel eens over oestrogeen en progesteron gehoord. Maar daar viel het ook, dat was ook echt het enige. Dus toen dacht ik, als ik dit niet weet... En ik ben in Nederland opgegroeid. Ik heb Nederlands onderwijs gehad. Ik heb biologie tot de derde klas gehad. Dus daar zal misschien een stuk informatie verloren zijn gegaan. Maar als ik het niet weet, hoeveel andere vrouwen die ook gewoon goed opgeleid zijn, weten dit ook niet. En dit is zo fundamenteel iets wat iedere maand terugkomt. En toen heb ik gezegd in onze discussiegroep, waar ook FEM toen bij aanwezig was, van als jullie in Europa vrouwen gaan trainen om deze les te gaan geven, dan count me in. Ja, ik wil nu, dit wil ik ook. En een paar maanden later vroegen ze van, kom, we gaan in Londen een aantal vrouwen trainen. Wil je komen? Ik zei, nou ja, tuurlijk. Dus ik ben gegaan.
En, dus, het is wel grappig, hè? Want je deelde over die lobbygroep waarbij het ging over jongens en meisjes zijn gelijk.
Mm-hmm.
Maar als je als vrouw zijnde denkt, ik ben als een man, of ik zou aanvaard moeten worden als een man, en je vindt dan ook dat je lineair moet presteren.
Ja.
Ga maar aanstaan. Dat gaat je dus niet lukken.
Nee, klopt. En ik denk ook, maar goed, dan duiken we gelijk best wel inhoudelijk diep, dat als je kijkt naar hoe wij hormonaal gemaakt zijn, als je daarin gaat. En dat maakt mij ook zo boos over die hele transitie, wat nu al bij hele jonge kinderen en tieners gepromoot wordt. Als je daarin gaat schuiven en schommelen, het is al zo complex en het is al zo, zeker voor meisjes, zo belangrijk dat dat proces goed gaat lopen. Ga je daarin rommelen, dan wat voor, ik wil bijna zeggen, wat voor mens creëren we dan? Als zij op een gegeven moment in haar 20, 30, 40 jaren richting de overgang gaat. Terwijl ze eigenlijk, wie is zij dan nog hormonaal, biologisch gezien? Weet een arts het nog, zeg maar? En ik denk dat we
dat is dezelfde zorg die ik draag. Dus die herken ik ook heel erg. En ik denk dat we dat nu nog niet kunnen zien, omdat heel veel mensen nu in transitie zitten. En ze nog niet weten over de jaren heen, wat dat gaat dit ook betekenen.
Yeah.
Ook als je dus normaal richting de overgang zou gaan. Hoe werkt dat dan ook met je lijf? Dus dat is natuurlijk een hele spannende, wetenschappelijk nog niet bekende reis. Waar heel veel mensen eigenlijk de early adopters in zijn. Ze zijn de eerste. Yeah. En daarin ook uiterst interessant voor de wetenschap. Van hoe gaat het dan? Door, waarin jij je zorgen uit van, hey, ik maak me daar ook wel zorgen over.
Ja, en dan denk ik, het stuk identiteit is natuurlijk een ander deel waarvan ik denk, daar moeten we aandacht voor hebben. Als jonge kinderen, tieners niet weten wie ze zijn, dat kun je niet aan de kant zetten. Alleen wacht met die grote beslissingen. Ik hoorde laatst van een via van een arts die zei van, hij werkt dan op de spoedeisende hulp. Kwam iemand binnen met blaasontsteking. Dat was een transgender. En hij wist gewoon niet wat hij moest doen. Dus hij heeft die persoon doorverwezen naar de gynaecoloog. En die zei, ik weet het ook niet. En wie trekt dan uiteindelijk aan het kortste eind? Dat is wel de persoon die dus klachten heeft en die niet geholpen kan worden. En ik denk, dit was dan onlangs, maar ik denk toen 12 jaar geleden luisterde ik naar een man die toen 50 was ongeveer, zat midden in de overgang. Ik zie hem nog voor ons staan zwetend en hij zei als ik dit kon terugdraaien, dan was ik nooit in transitie gegaan. En dit is nu alweer 12 jaar geleden.
Ja, dus die verhaal over lobby gesproken.
Ja, dat was toen al, zeg maar. Ja. Dit was zelfs nog voordat ik studeerde dat ik deze man ontmoette. Want hij wilde gewoon ook weer man zijn toen.
Dat is zo bijzonder. Ook als je nu luistert, dan merk je dat dit thema dus schuurt. Hè? In onze maatschappij is het een heel erg hot thema. En eigenlijk nodigt dit gesprek ook uit tot nadenken van, we zijn ons eigenlijk nog helemaal niet bewust. Wat de impact is van een transitie op het leven van iemand. Omdat heel het gebied rondom hormonen eigenlijk nog op heel veel fronten een mysterie is. De wetenschap is nog steeds aan het verkennen, hoe werkt het lichaam precies? Hoe verhouden dingen zich tot elkaar? Want de geslachtshormonen dragen niet alleen maar bij aan voor een vrouw aan je cyclus, maar hebben nog heel veel andere functies ook in je lichaam. Dat is eigenlijk niet te begrijpen met je brein. Dat is zoveel wetenschap wat daar aan te verkennen is. En nog zoveel onwetendheid om dat mysterie te verkennen. Te ontdekken hoe het dan precies allemaal zit. Ja. En FEM, wat is FEM?
FEM is een NGO. En zij hebben gewoon als hoofddoel om vrouwen te helpen met hun cyclus, allereerst een stuk kennisverdeling. FEM staat ook voor Fertility Education en Medical Management. Dus aan de ene kant willen zij heel graag dat zoveel mogelijk vrouwen weten hoe hun cyclus werkt. En aan de andere kant willen ze ook medische hulp kunnen bieden via dokters om ook uiteindelijk herstel in de cyclus te krijgen. Want een cyclus is een teken van gezondheid. Als je ovuleert, dan is dat het teken van de gezondheid. En op het moment dat het niet gaat zoals het gaat, dan is het Op het moment dat er weer balans gebracht gaat worden in je lijf. En dat gaat niet zozeer over de cyclus zelf. De cyclus is een reflectie van wat er allemaal in je lijf afspeelt. En op het moment dat dat dus zeg maar je lijf weer goed functioneert en je hormonen in je lijf allemaal weer zijn balans hebben gevonden, dan is de kans heel groot dat je cyclus daarop gaat reageren. En zo is dus voor ons, als je dan weer vanuit teruggaat van de medische kant weer naar de leek, om maar zo te zeggen, gewoon de gewone vrouw, die heel inspirerend is. Maar als zij kan zien dat haar cyclus voldoet aan de norm. En de norm is veel meer dan dat een cyclus 28 dagen moet duren. Want ook een cyclus van 28 dagen kan gewoon niet goed functioneren. Als zij dat stukje in haar eigen handen heeft, dan heeft zij zelf inzicht in of zij wel of niet aan haar gezondheid moet of wil gaan werken. En ik denk dat, dat vind ik zo mooi van Fem, dat ze zowel de focus dus hebben op op ieders persoonlijk leven, maar dus ook willen helpen om vrouwen dan naar dat stuk herstel toe te brengen. En ze leiden dus zowel vrouwen op zoals ik om lessen te gaan geven, maar dus ook artsen die dan meerdere trainingen kunnen gaan volgen om dan de FEM-protocollen, die allemaal gebaseerd zijn op wetenschap, om die te gaan toepassen in hun eigen praktijken. En dat kan van huisarts tot aan echte de specialisten die op het gebied van, noem het maar, de gynaecologen.
Ja. Dus wat je merkt is dat er eigenlijk ook veel onwetendheid nog is. Ook bij specialisten.
Ja, en het is zo'n nieuwe gezondheid, nieuwe wetenschap. Ik denk gelukkig komt er steeds meer ook wel in. Komt er steeds meer aandacht voor het vrouwelijke lichaam. Er is natuurlijk ontzettend veel wetenschap bekend over het mannelijk lichaam. En de wetenschap rondom het vrouwelijk lichaam is gewoon nog heel erg nieuw. En we moeten dat ook niet. Hoe zeg je dat? Dat kun je ook niemand kwalijk nemen. Want het is gewoon heel erg nieuw. En je verandert niet zomaar een kijk op gezondheid. Nee. En ik denk dat de wetenschap rondom het vrouwelijk lichaam heeft een enorme vlucht gekregen door het onderzoek op de anticonceptiepil in de, en wat is dat, de jaren 60, 70 geweest. Maar dat betekent dat, en daarvoor was er al wel meer kennis en daar is op doorgebouwd vanaf, ik denk zo'n eind 1800, dat ze zijn begonnen met, er is dus een vrouw is werkelijk anders. Je denkt, toen pas? Ja. Volgens mij wist Eva dat al, dat ze wist dat ze een kind kon krijgen en Adam niet. Maar we moeten niet onderschatten dat er nog zoveel te leren valt over ons. En dat artsen ook dat mogen leren. Maar waar halen zij de tijd vandaan om dit allemaal te leren? En ik denk dat iets is waar we soms als vrouwen onrustig van kunnen worden. Van, maar ze weten nog niet dit. Of mijn huisarts die stuurt me weer naar huis met niks. Of
gaat de pil dan maar slikken.
Ja, bijvoorbeeld. Terwijl ik denk, ja, dat klopt dat frustrerend kan zijn. Maar als jij weet dat het ook dat er meer is, ga het onderzoeken. En ga dan wat jij kan als niet-medische professional, ga dat uitzoeken. Ga met je arts in gesprek. En dat is best wel moeilijk, denk ik. En dat zal echt niet per se makkelijk zijn, want je wordt misschien soms ook wel aan de kant geschoven. Maar ga staan voor je eigen gezondheid. En probeer op een respectvolle manier met je arts het gesprek aan te gaan over je lijf en laat zien van, maar weet je, ik hou mijn cyclus bij en ik zie dat er misschien iets is met mijn ovulatie, dat ik of soms ovuleer of niet, of dat mijn luteale fase tekort is. Wat kunnen we hier aan doen? Kan jij mij hierbij helpen? En dan hoeft een arts niet te beginnen met een wit blaadje, maar met een cycluskaart die jij zelf hebt bijgehouden. En ik denk dat je voor jezelf daarmee zoveel winst gaat behalen. En dat uiteindelijk artsen ook gaan veranderen. Want die denken, wat weet zij wat ik nog niet weet en dat wil ik gaan onderzoeken. Ja. En dat is denk ik de soort van twee kanten gaan we denk ik steeds meer de gezondheid rondom vrouwen verbeteren. Ook doordat wij onze eigen positie in gaan nemen.
Maar eigenlijk pleit je er dus voor, lieve schat. Leer je eigen lijf kennen.
Ja.
Leer je cyclus kennen. Verken in hoeverre jouw cyclus laat zien dat je lijf gezond is.
Ja.
Of ga kijken aan welke knopjes je kunt draaien om dus ja, je lijf gezond te krijgen. Wat dus zeker te weten ook invloed gaat hebben op je cyclus.
Absoluut, want ik denk als je dat kan, dan ben jij degene die in de lead is. En niet meer dat je vertrouwt op wat een arts zegt. Of dat je wantrouwt wat een arts zegt, maar dat je het ook zelf niet weet. En ik denk dat die... want ja, je ziet misschien veel via social media of Instagram of via het nieuws. Of van, oh, er is weer iets over vrouwen zijn gevoeliger voor dit of dat. Maar als je zelf niet begrijpt waar het over gaat, dan kan het heel veel onrust geven. Als je wel weet waar het over gaat, dus wat jouw lijf misschien nodig heeft. Want je bent natuurlijk niet degene die uiteindelijk alle testen kan doen. Dus dat is iets, daar heb je wel weer hulp bij nodig. En of dat nou is door het reguliere systeem, of dat je zegt van... En dat is ook iets wat je dan kan gaan onderzoeken. Van, of wil ik liever meer de alternatieve kant op door met een ortomoleculair therapeut of een voedingscoach te gaan spreken. Leefstijl heeft gewoon een grote invloed. Maar jij bent wel dan degene die in... Of je gaat alles combineren. Kan natuurlijk ook. Ja. Ja, maar jij bent degene die kiest. Ja. En dat is denk ik iets waar nog zoveel winst te behalen gaat.
Nou, het is wel mooi, hè? Want een van de vier delen van mijn boek gaat helemaal over leefstijl. Je leefstijl is zo van invloed, maar dat heeft dus ook invloed op je lichaam. En daarmee dus ook op je cyclus.
Ja.
En het is mijn visie echt dat als wij als jonge vrouwen al goed voor ons lijf zorgen... Dat ook, ik ben zelf lang ziek geweest en mijn ortomoleculair arts zei... Marij, je kunt me niet overtuigen dat je voor je ziek werd niet gezond leefde. Hij zegt, ik kan in al je testen zien dat je een hele gezonde levensstijl had voor je ziek werd. Mm-hmm. Hij zegt, dat heeft jou zo enorm geholpen en in je herstel. En ik zag dat ook. Ik echt ben... De fysiotherapeut die me hielp met revalideren, die stond met open mond te kijken hoe snel ik weer herstelde. Ik zeg, maar ik sportte veel, ik leefde gezond. Ik was eigenlijk topfit voordat ik een ongeluk kreeg en 3 jaar ziek was. En dat is gewoon naast niet voor te stellen als je dat jezelf realiseert. Dus daar is het een gewin voor. Maar ook als je straks in de overgang komt en merkt dat je... je lichaam aan het veranderen is. Hoe sterk je botten nu zijn. Hoe dat je nu sport en beweegt en ontspant en eet en leeft. Wat voor middelen dat je wel of niet gebruikt. Heeft allemaal invloed op hoe je straks ook oud mag worden. Als je dat mag beleven. Ja, dat is echt een super spannend thema. Gewoon echt heel
absoluut.
Mooi.
En ik denk ook dat het één ding is wat je zelf kan doen. En een ander is ook hoe je gemaakt bent. Want... Wij zijn in onze vruchtbare periode. Kijk, je moet het zo zien. Een vrouw, meisje, wordt geboren. Heeft nog niet al die geslachtshormonen die actief zijn. Dat gebeurt pas in de puberteit. Maar die geslachtshormonen, oestrogeen, progesteron... en andere hormonen die daar dan weer aan gekoppeld zijn... die hebben allemaal hun functie om jou gezond te houden... en om dat op te bouwen. En het wonderlijke is, daar hoeven wij niet heel veel voor te doen... tenzij het uit balans is. En dan gaat levensstijl bijvoorbeeld ook een invloed daar. Kan dat een invloed erop hebben? Ik denk sowieso dat bewegen en goed eten en gezond eten... dat dat altijd bijdraagt. Maar het is ook het feit dat wij dus iedere maand die hormoonschommelingen hebben... zorgt er dus ook voor dat wij gezond oud kunnen worden. Dat klinkt misschien haast een beetje iets van... dat gebeurt gewoon. Want ja, we menstrueren, we hebben een ovulatie. Tenminste, als je uitgaat van de gewone, normale, gezonde situatie... En iedere maand werk je dus eigenlijk aan je gezondheid... zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Maar als dat dus niet in balans is, of je legt het stil...
Door de pil
of door een spiraal... Dan heb je dus die gezondheidsvoordelen niet. En ik zou nooit zeggen van, dus je moet niet de pil slikken... of je zou geen hormonaal spiraal moeten hebben. Dat vind ik zelf een hele grote uitspraak, omdat ik niet weet... waarom iemand daarvoor kiest. En iedereen heeft daarin zijn eigen... ik geloof echt dat iedereen... Ja, jij bent voor jouw leven verantwoordelijk. En soms is er echt een geldige reden waarom je dat wel... Of geldig, ik bedoel, het gaat helemaal niet over goed of fout. Maar soms is er gewoon een goede reden waarom je dat doet. Alleen, zoals we de consequentie... Ik vraag me af of we werkelijk weten wat de consequentie gaat zijn... voor al die vrouwen die de pil maar altijd doorslikken... tenzij ze zwanger willen worden en een tijdje dan dat niet hebben. Wat gaat de consequentie werkelijk zijn? Want ze gaan in ieder geval een heel groot gedeelte van de gezondheidsvoordelen... van de gewone, normale hormonen missen. Ja. En ik denk dat, nou, dan moet je onder andere wat jij ook al zei, botopbouw. Oestrogeen heeft een heel activerend karakter. Dus je wordt actief, je krijgt veel energie. Misschien merk je het ook wel dat je bepaalde fases denkt, wauw, ik kan nog wel tot 12 uur door vannacht.
Ja, dus nadat je ongesteld bent geweest en voor je ovulatie,
Ja, precies. Dat je echt, dat je denkt, wow, ik barst van de energie. Maar ook je botten worden opgebouwd in je lijf, in je baarmoeder zelf wordt je baarmoederwand opgebouwd. Maar progesteron, nadat je ovulatie heeft plaatsgevonden, progesteron heeft het tegenovergestelde effect om te herstellen en te rust te gaan brengen. Dus dan wordt slaap belangrijk bijvoorbeeld. En dan wordt het belangrijk om, dan gaat je lijf herstellen, je cellen gaan herstellen. Waar je cellen in de eerste fase juist aan het groeien en vermenigvuldigen waren. En als je dat dus allemaal stillegt, dan gebeurt dat dus niet. Ja, misschien op een de synthetische vormen in de pil of in een via een spiraal, die doen ook wel wat in je lijf, maar die hebben heel andere effecten. Dus die zullen nooit dezelfde gezondheidsdoelen behalen.
Ja, want in de pil zit bijvoorbeeld progesterin.
Ja.
En progesterin is, je zou denken dat is hetzelfde als progesteron, want het klinkt hetzelfde, maar het is een andere samenstelling.
Ja.
Waardoor het dus inderdaad ook echt iets anders is.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd, ook je zei, er zijn een bepaalde normen voor een gezonde cyclus. Kun je ons eens meenemen in hoe dat werkt?
Ja, de cyclus. Eigenlijk zijn er verschillende normen. Allereerst is iedere vrouw anders. Dus geen lijf is hetzelfde. En ik denk dat als je iets kan onthouden van deze podcast, is jij bent uniek en jouw cyclus is uniek. En als iemand jou vertelt, je cyclus duurt gemiddeld 28 dagen. Dat is gewoon niet zo. Ja, voor sommige vrouwen wel, maar voor anderen niet. Net als dat je eisprong ook niet per se op dag 14 plaatsvindt. Ik denk dat het zo belangrijk is dat je weet dat dat jouw lijf op haar eigen manier functioneert. En dat het op het moment dat je dat gaat ontdekken, hoe jouw lijf dan werkt, dan ga je ook snappen hoe de normen werken. Eigenlijk zijn er verschillende dingen. Je cyclus bestaat uit fases. En ik zal kijken of ik het even kort kan toelichten. Ik verdeel hem of in twee of in drie fases. Als ik hem in twee fases verdeel, dan zou ik zeggen, je hebt fase 1, dat is folliculair. Dat is van menstruatie tot en met je ovulatie. Het follicul staat dan centraal. Dat is tot het moment dat het eitje gaat springen. En deel 2 is je luteale fase van de dag na je ovulatie tot en met de laatste dag voor je menstruatie. En dus op die manier kan je kijken naar je cyclus wat normaal is. Die eerste fase, de folliculaire fase, kan variabel zijn. Je lijf wil ovuleren. Dat is hoe wij gemaakt zijn. En dan kun je zeggen, die zwangerschap. Dus alleen maar belangrijk als je zwanger wil worden, maar zoals ik al uitlegde, je lijf wil ovuleren, maar het heeft dus ook gezondheidsvoordelen. Maar je kan alleen maar ovuleren op het moment dat je lijf er klaar voor is. Dus stel, jij bent ziek geweest, je hebt griep gehad of een hele drukke periode op je werk. Eigenlijk alles wat stress veroorzaakt, zeker als het acute stress is, dan kan je lijf erop reageren door te zeggen, dan stel ik de ovulatie nog even uit. En dan kan het maar zo dat jij zijn dat jouw cyclus ineens een paar dagen langer duurt, omdat jouw eisprong langer duurde.
Het is toch bizar dat dat kan.
Ja, bijzonder hè? Ja, dus echt, je lijf wacht eigenlijk op het ideale moment dat die ovulatie kan plaatsvinden, zodat de zwangerschap ook succesvol zou kunnen zijn. Dat is wel echt heel erg platgeslagen, maar dat is wel hoe het bedacht is. Dus deze fase kan dus variabel zijn. Meestal is die wel gewoon constant, maar die kan dus door factoren kan die dus langer worden. De tweede fase, de luteale fase, duurt bijna altijd even lang. En alleen betekent het niet dat die voor iedere vrouw even lang duurt.
Ja, dus dat is het moment dat het eitje gesprongen is. En dan afhankelijk of dat het dan bevrucht is, ben je of zwanger of ga je dus toewerken naar menstruatie.
Ja, en die periode zeg maar van het wachten op ben je wel of niet zwanger, want dat is eigenlijk wat je lijf doet. Die wacht eigenlijk op een signaaltje van het embryo HCG of de eierstok of het corpus luteum wat in de eierstok zit, of die dan door moet gaan met produceren van progesteron. Als dat signaaltje niet komt, dan zal het corpus luteum stoppen met produceren van progesteron. En dan langzaamaan gaat je cyclus voor die ronde gaat afbreken en weer voorbereiden op een nieuwe cyclus.
Ja, dat is echt gewoon... Ja, als je dit zo uitlegt, dan kun je niet anders dan jezelf realiseren. Dit is gewoon echt wonderlijk hoe dat je lijf dus werkt.
Absoluut, ja.
Dat er zoveel signaaltjes heen en weer gaan van... Ja, waar je dus helemaal niks van merkt.
Daar doe je dus eigenlijk niets voor. Tenzij je dus merkt, hé, maar mijn luteale fase is te kort. En dan gaat het over wat jij zei, van welke normen heb je. Nou ja, je luteale fase, het is belangrijk dat die lang genoeg duurt. En het is belangrijk, over het algemeen duurt die altijd even lang. Dus wat normaal is, binnen wat FEM aangeeft, is dat de luteale fase 9 tot 18 dagen duurt. Maar wel of altijd 9 of altijd 18 of alles daartussenin. En is het korter, dan is het heel moeilijk voor een bevrucht eitje om zich te gaan innestelen. En als het veel langer duurt, dan lijkt het wel alsof de cyclus niet tot een einde gaat komen, terwijl er geen zwangerschap is. Dus binnen die normen, zeg maar 9 en 18 dagen, kan je zeggen, oké, dit is normaal. En dit is gezond, maar altijd de kanttekening, als jij je niet goed voelt of als jij niet lekker in je vel zit of je hebt pijn of je hebt enorme PMS-klachten, is altijd ook een signaal die je heel serieus moet nemen. Dus dit over de luteale fase. Nou, dan heb je nog, dus als we weer teruggaan naar die eerste deel waarin je lichaam zich voorbereidt op ovulatie, dan heb je menstruatie. Nou, dat is een heel duidelijk signaal. Ik noem dit ook altijd een biomarker, een levenssignaal. En menstruatie is ook iets waarin wij vrouwen heel vaak denken, ja, maar bij mij gaat het altijd zo, dus dit is normaal. Of mijn moeder en mijn tante en mijn zusje hebben het ook zo, dus dit zal wel normaal zijn.
Ja.
Maar als je gewoon kijkt naar gezondheid, zeg maar, dan is menstruatie een reflectie van wat er de vorige cyclus gebeurd is. Want baarmoederwand, die wordt opgebouwd doordat je hormonen opgebouwd zijn de vorige cyclus, oestrogeen en progesteron. En op het moment dat niet voldoende opgebouwd is, zal je een hele lichte menstruatie hebben. Maar een niet voldoende opgebouwde baarmoederwand maakt het ook heel lastig voor een eitje, een bevrucht eitje, om zich te nestelen.
Ja.
En is dus ook een reflectie dat je hormonen niet hun voldoende hoge niveaus bereikt hebben. Dus de normen zijn daarin ook al, ja, die zijn daarin 3 tot 7 dagen. Waarin in ieder geval 1 dag een hevige of een normale vloeiing is. En wat dan precies hevig en normaal is, dat heb ik er nu even niet zo bij. Maar dat is...
Dat staat in mijn boek.
Dat staat ook in je boek, ja, precies.
Ook over lezen, want het is altijd boeiend. Want je kunt ook te veel vloeien. En dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld geen eisprong hebt en daardoor dus te weinig progesteron afgeeft, omdat het dan niet aangemaakt wordt. Waardoor je dus heel hevig kunt vloeien. Ze zijn echt wel heel veel... Ja, kenmerken eigenlijk dat je... Ik vind het zo mooi dat je zegt, neem dus niet zomaar voor normaal aan hoe dat je vloeit. Maar durf ook eens te kijken van, maar wat is dan dus ook normaal, tussen haakjes, binnen in ieder geval de normen.
Ja.
En dan ga je jezelf verdiepen van, maar wat zou er dan kunnen zijn,
waardoor
het dus niet goed werkt.
Ja, en ik denk ook dat aan de ene kant is het dus heel erg een soort van intuïtief aanvoelen. Maar de andere kant is het ook een stuk kennis van wat is normaal. Want als jij denkt het goed aan te voelen, maar het is niet normaal, dan die twee moet je altijd naast elkaar leggen. En ik denk ook dat inmiddels is FEM ook wel zover dat ze zeggen, oké, dit zijn normen, maar we willen uiteindelijk... Of niet inmiddels zijn ze zover, maar ze willen uiteindelijk gaan kijken, maar wat is jouw cycluspatroon? Want dan heb je het over de menstruatie, hoeveel dagen die duurt. Maar uiteindelijk, als ik kijk naar een cycluskaart van een vrouw, dan wil ik al die aspecten zien. Zeg maar. Het gaat me niet om, jouw menstruatie is goed, nou, de rest zal ook wel goed zijn. Of ik kijk ook naar de totale lengte. Een lengte van 1 tot 24 dagen is heel kort. Maar kan op zich een gezonde cyclus zijn als alle evenementen maar plaatsvinden. Dus als ik kan zien, want ik weet het nooit zeker, maar als ik denk, maar ik zie wel een duidelijk ovulatiepatroon bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met je cervixafscheiding, je cervixslijm wat geproduceerd wordt.
Ja, dus dat witte...
dat rauwige, eiwitachtige vloeistof en alles daartussen. Want daarin zitten ook nog best wel heel veel gradaties. En ook daarin is iedere vrouw anders. Je bent in de cyclus gedeeltelijk... kan je dus in de vruchtbare periode heb je dus dat rauwige eiwit. Maar dat kan ook, dat bouwt zich op. Omdat dat onder het hormoon oestrogeen steeds verder opgebouwd wordt. Dus ook steeds helderder en rekbaarder en vloeibaarder wordt. En op het moment dat de eisprong geweest is, dan stopt oestrogeen met produceren. En dan wordt ook op dat moment je baarmoederslijm, je baarmoederhalsslijm wordt op dat moment ook veranderd van structuur. En die krijgt dan een hele dichte structuur, wat kan voelen als een droogte. En dat is niet iets wat je per se ziet, maar meer ervaart. En dat zorgt ook voor een stop, als het ware, een barrière in de baarmoedermond en in de baarmoederhals, waardoor sperma en andere bacteriën in het lichaam niet meer in kunnen. En dat is een onderdeel van FEM waar ik het nog niet over gehad heb. En dat is gezinsplanning. Want als je eenmaal weet, dit is hoe mijn lichaam werkt, dan ga je ook ontdekken wanneer je wel en niet vruchtbaar bent. Ja.
Laat je cyclus voor je werken. Bestel nu het boek Hormoongeluk via hormoongeluk.nl. Daar vind je alle informatie en de online training die je daar kunt bestellen. Dus ga naar www.hormoongeluk.nl en bestel je boek vandaag. Dat is natuurlijk echt wel heel mooi, hè? Want FEM zou dan dus een methode kunnen zijn om of juist te kijken, hey, ik ben nu op de top van mijn vruchtbaarheid. Schat, kom, laten we even lekker tijd nemen voor elkaar. Een tijd vrijmaken voor intimiteit. En tegelijkertijd kan het ook een manier zijn dus om te kijken van, hey, we willen juist niet zwanger worden. Want het is natuurlijk wel de tijd dat je het meest verlangt naar intimiteit. Dat je daarin dan ook kijkt van, oké, kun je dan bijvoorbeeld met een condoom vrijen? Of zeggen van, oké, we doen het op een andere manier. Vinden en beminnen. En zonder penetratie en dus de mogelijkheid dat de sperma richting het eitje gaat zwemmen. Klopt. En dus voor een bevruchting zorgt.
Ja, en dat is ook het mooie van de FEM-methode, is dat jij samen met je partner, jij mag bepalen hoe je het gaat doen. Dus jij mag bepalen, de methode zelf is heel betrouwbaar. Dus je gaat echt richting een betrouwbaarheid vergelijkbaar met de pil. Dan zit je volgens mij rond de 98%, 99%. Moet je het wel heel goed uitvoeren. En ik zeg altijd, wat je daarvoor nodig hebt is goede lessen. Je moet weten hoe je cyclus werkt. Maar je check het ook met iemand die er verstand van heeft. Want je kan zelf wel denken, oké, ik heb heel wat gelezen, ik weet het wel. En dat is ook zo. Alleen je betrouwbaarheid gaat er wel mee naar beneden. Dus hoe beter jij je lijf kent, maar ook gecheckt hebt met iemand, dat je het ook daadwerkelijk goed begrepen hebt. En check dat met een expert en niet gewoon maar met iemand die denkt dat ze het weet. Of hij, maar meestal zijn het denk ik vrouwen die deze kennis aan elkaar overdragen. Dan ga je naar een hele hoge betrouwbaarheid. En natuurlijk kan je kiezen, inderdaad, van als je in je vruchtbare periode zit en je wil niet zwanger worden, dan kan je kiezen voor een barrière methode zoals een condoom. Je kan ook zeggen, op dat moment onthouden wij, want dat vinden wij belangrijker. Ja. En ik vind het wel grappig wat jij zei over hoeveel meer behoefte je hebt in je vruchtbare periode. En ik heb dat zelf, want ik ben nu 6 jaar getrouwd. Ik hield mijn cyclus al bij voordat ik mijn man leerde kennen. Het is misschien leuk om straks nog even wat over te vertellen voor singles. Want daar is denk ik echt nog zoveel winst te behalen ook voor vrouwen
was zelf ook 15 jaar alleen.
Ja.
En ik heb dus daarin ook altijd dat verkend. Omdat ik ook qua werk en qua agendaplanning, dat is precies waar Hormoongeluk over gaat. Mijn eigen lichaam wilde kennen, maar ook wist, deze week moet ik mezelf wat meer begrenzen. In deze week zit inderdaad mijn energiepiek en kan ik tot 12 uur 's nachts doorgaan. En dat bracht me al zoveel. Dus ik kon juist veel beter voor mezelf zorgen. Even los van vruchtbaarheid. Yeah. Juist ook in de fase dat ik alleen was. En dat dus helemaal geen thema was, hè, rondom vruchtbaarheid. Want ik heb in die tijd geen geslachtsgemeenschap gehad.
Yeah.
Dus dan is het gewoon echt prima geweest om daarin juist dat te gaan verkennen.
Ja, en juist dat stuk gezondheid en dan inderdaad in balans zijn met jezelf. En kijken hoe dat dan voor jou het beste werkt. Hoe je je leven daaromheen kan richten. Fem die heeft ook de cursus die ik ook geef. Die bestaat uit 3 modules, waarvan 2 helemaal niet over gezinsplanning gaan. En dat laat denk ik ook wel zien waar de echte waarde zit. En dat is je gezondheid en hoe het dan fysiek werkt. En dan is het wel heel belangrijk als je dus voor gezinsplanning in wil zetten, dat je weet hoe het werkt. Wat zijn de regels? Wanneer? En natuurlijk kan je altijd van die regels en die richtlijnen afwijken. Maar als je weet wat een methode aangeeft, dit is het meest betrouwbaar, dan kan je altijd je eigen keuzes maken. Maar als je zelf gaat je eigen invulling eraan gaat geven zonder dat je het precies weet, dan kan het of zijn dat je niet zwanger wordt terwijl je dat heel graag wel wil, omdat je net denkt dat je toch op een ander moment vruchtbaar bent, of je wordt wel zwanger en je had dat niet gewild. En ik vind zelf, een zwangerschap is zoiets kostbaars. En niet alleen een zwangerschap, maar een kindje. Het is een leven. Het is niet iets waar we licht over hoeven te denken. We mogen dat echt wel heel serieus nemen. Ook in, er wordt natuurlijk best wel eens gezegd van, ditch de pil. Denk ja, maar wat is dan je alternatief? En ben je werkelijk bereid om dan ook het alternatief echt te gaan onderzoeken? En weet je hoe hoog de betrouwbaarheid is? Durf je het met je partner aan?
Ja. En daarin dus ook trouw te zijn aan de keuzes die je maakt. Gewoon van dat je daar dus ook die verantwoordelijkheid in neemt.
Ja. En ik vind het dus wel bijzonder dat voor mij, want ik was dus al heel erg bekend met mijn cyclus. Ik hield het al bij. Mijn man die stapte er ook gewoon in van, nou, dat gaan we gewoon zo doen. En dus dat was in ieder geval voor mij ook heel fijn. Nou was ik ook super enthousiast er al over. Dus het was ook wel misschien een beetje aanstekelijk voor hem. Ja. Maar wat ik heel bijzonder vond, want ja, er wordt vaak gezegd van, ja, maar ja, hoe zit het dan met je libido en ingewikkeld? En dat is een reden voor mij om het niet te doen. Dan denk ik, ja, voor mij, hoe ik het ervaar, is eigenlijk ook op het moment dat ik niet zwanger wil worden, of dat wij niet zwanger willen worden, omdat er geen ruimte is of voor een kindje, dan wil ik ook niet intiem zijn in die periode van hoge vruchtbaarheid. Of we gebruiken een condoom, maar dat is dan weet ik ook dat op dat moment er nog wel 20% risico is.
Ja, want als je scheurt.
En goed,
dan,
en het is echt, ze zeggen 80% met een condoom, dan denk ik, ja, maar als je die over de hele cyclus stelt, als je aan het einde van je cyclus een condoom gebruikt, dan heb je sowieso 100% onvruchtbaarheid. Want dus dan denk ik, hoe hoog is werkelijk de bescherming? Ja. Maar goed, dat risico neem je dan. Terwijl voor mij, dus op het moment dat ik mijn ovulatieperiode afsluit, en dat is dus doordat ik mijn cyclus elke dag in kaart breng en niet op basis van algoritmes, vanaf dat moment ontstaat er veiligheid. En dus ook echt ruimte voor intimiteit. Omdat ik hoef me geen moment meer druk te maken over, oh, zou er misschien een bevruchting plaats kunnen vinden? En
ja, dus die stress heb jij eigenlijk niet. Want dat kan gewoon stress
geven. Het kan stress of spanning.
Of afleiding.
Afleiding. Of dat je überhaupt daar soort van, op het moment dat ik tegen mijn man zeg, nou, mijn vruchtbare periode is afgelopen, dan
gaan de slingers
ophouden
worden.
Ja, precies, bewijzen van. Maar dan ontstaat er een heel andere dynamiek ook weer tussen elkaar. Terwijl in die periode daarvoor is het wat ingewikkelder van, oké, gaan we dat risico nemen, ja of nee? Ja. En heb je een heel ander gesprek. Ja. Maar dat vind ik het mooie, dat je überhaupt dus in gesprek hebt.
Ja. Ik denk dat heel vaak al ontbreekt.
Ja.
En wat heel veel mensen natuurlijk niet weten, is dat sperma veel langer leeft dan een eitje. 5 dagen is helemaal geen uitzondering.
Ja. Dus, maar wel alleen maar doordat er cervixslijm is.
Dus
en dat is wat jij als vrouw
ook
produceert.
Ja. Ja, dus dat is ook wel echt belangrijk om daarin ook die dynamiek te leren kennen.
Ja.
Van hoe werkt dat dan? Want dat slijm is ook echt heel vet, want dat helpt ook de zaadjes om richting het eitje te gaan.
Ja, in tegenstelling, als het er niet is, dan kan sperma minuten tot soms nog een uur, uren overleven. Maar dan zal die tegen die barrière die ik vertelde aanzwemmen letterlijk. En ook gewoon niet verder het lichaam inkomen. En er is geen eitje. Dus het eitje leeft maximaal 24 uur, 12 tot 24. En dan is het eigenlijk die 5 dagen die jij zegt, dat is eigenlijk meer vooraf. Dus als je de dagen voor je eisprong intiem bent geweest, dus dan wacht het sperma letterlijk, wordt gevoed door de afscheiding, door de vruchtbare afscheiding. En die wacht gewoon totdat er een eitje is. En hoe hoger de kwaliteit van de sperma, hoe hoger de
overlevingskans.
De overlevingskans ook is. Ja, dus de beste timing zou echt rond die eisprong zijn. Maar er is gelukkig, hebben we wel meer tijd gekregen dan precies die 24 uur. Want dat zou wel echt heel erg
krap zijn. Echt dat zou, van,
we hebben gelukkig wel meer tijd gekregen.
Ja, dat is ook echt wel mooi. Ja. Hè? Hey, en wat je noemde net ook van de 3 modules binnen jouw training. Gaat er eentje over gezinsplanning en 2 gaan over leer je lijf kennen.
Ja.
Dus in wat voor fase je ook zit als vrouw zijn als je nu luistert. Ja. Het kan zijn dat je single bent of dat je zegt, hey, it is finished. We hebben ons gezin, het hoeft niet meer. Mm-hmm. Het daarin ook kijken van, oké, hoe zie je dat dan ook voor de toekomst ook? Hoe wil je daar keuzes in maken? Ik heb regelmatig gesprekken met vrouwen over, laat je een knipje zetten bij de een of de ander. Om daarin gewoon ook, dan ook te weten, het is het dan ook. Nog niet 100% zeker dat het altijd zo zou zijn. Mm-hmm. En er zit altijd nog een risico in dat die twee...
toch weer samengroeien.
Samengroeien. Ja. Dat is ook wel weer bijzonder hoe dat het zelfhelende vermogen van het lichaam werkt.
Ja.
Maar daarin ook zo kostbaar dat als je in wat voor fase dan ook zit, of dat je vruchtbaar wil worden of juist niet, of geen partner hebt, dat het zo goed is om je lijf te leren kennen.
Dat staat er echt los van. Ook inderdaad als je dus weet, oké, wij ons gezin is compleet, of wij willen geen kinderen, of je bent alleen. Dat maakt eigenlijk niet uit voor deze waardevolle kennis. Ja, misschien is dat stukje gezinsplanning dan niet zo relevant voor je. Het kan zijn dat je het uit interesse wel heel boeiend vindt. Hoe werkt dat dan? En hoe had dat voor ons in die periode dat wij wel graag bezig waren nog met een gezin en kinderen hadden? Dat je denkt, oh, dat is heel interessant en misschien waardevol om dan weer door te geven aan de volgende generatie. Aan je dochter of aan je zoon. Want ik denk juist ook dat mannen dit moeten weten. Om als hun partner later dat niet weet, dan kan in ieder geval de man zeggen, hé, maar je hoeft niet gelijk naar een pil of een spiraal te kijken. Laten we dit gaan onderzoeken samen. Dus ik denk sowieso dat stukje is altijd interessant. Maar het begrijpen hoe je lichaam werkt en dus ook zeker, we worden allemaal ouder. Dat is een gegeven. We gaan allemaal als vrouw richting de overgang en uiteindelijk richting de menopause. Dan wisselt ook een beetje per vrouw wanneer. Maar dat is ook een hele best wel grillige periode waarin je niet precies weet hoe dat gaat verlopen. En jij noemde natuurlijk al alles wat je nu doet, waar je nu in investeert, ga je straks voordeel van krijgen. Alleen één feit is, het gaat afbouwen. Je gaat die hormonen ga je missen. En op het moment dat jij weet hoe je cyclus nu werkt, ga je ook zien hoe het gaat afbouwen. En dan met die kennis ga je denk ik ook veel voorbereiden die periode in. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. Voor je man, voor je kinderen, voor misschien ook je werkgever. Dat is misschien nog wel weer een heel ander stapje om dan ook daarna met je werkgever over te hebben. Maar wel om te weten van, oké, ik zie dat mijn cyclus korter wordt. En ik zie nu dat deze fase korter wordt. Maar nu mag het ook. Het is nu niet meer een teken van ongezondheid. Dit is een teken van, ik verander in mijn levensfase. Ik ben niet langer een vruchtbare vrouw, maar mijn rol gaat anders worden.
Waarbij dat natuurlijk, dat vind ik wel belangrijk om te noemen, voor sommige vrouwen echt een pijnlijk afscheid nemen is.
Ja, geloof ik, ja. Ja.
Ik spreek veel vrouwen van rond de 40 die zeggen, voor mij op de datingmarkt, ook al heb ik een kinderwens, ik heb nog geen partner, is het een hele pijnlijke situatie. Want mannen willen heel graag een vrouw die dus nog in de top van haar vruchtbaarheid zit en niet het risico lopen als de man een kinderwens heeft, dat hij dus met mij samen gaat en vervolgens geen kinderen meer kan krijgen. Dus dat is echt een pijn van veel vrouwen rond de 40 die merken, hey, mijn lijf is aan het veranderen. Die tikkende klok soort van. Het is super spannend. En ik heb nog geen partner. Hoe dan? En met alle rauwe randjes die daar ook mee samenkomen.
Ja, mooi dat je dat ook zegt. En ik denk ook dat, want jij hebt ook al wel mooie gesprekken gehad ook, hè? Met andere vrouwen hierover en ook podcast. Ik denk dat het zo, dit is ook gewoon heel rauw. En dat mag ook rauw zijn. En dan, om dan daarin je weg te zoeken, en misschien doe je het alleen, maar misschien heb je daar juist wel iemand bij nodig die je daarmee, waar je verhaal kwijt kan. Want het feit is dat het wel gebeurt. Je kan dit proces niet stopzetten. En dat het verdrietig is, ja.
Ja, het is echt een nieuwe fase. Het luidt een nieuwe fase in je vrouw zijn.
Ja, en zelfs, ik weet nog, toen ik de opleiding deed om docent te worden, dacht ik ook, wow, dat is heftig. Ik sta nu onder de indruk en ik sta in verwondering van hoe mijn lijf werkt, maar dan moet ik er straks inderdaad afscheid van nemen. Hoe moet dat dan? En ik denk ook dat mag er ook zijn, zeg maar. Je mag het misschien nu, in de fase waarin je nu zit, zeker als je jong bent, omarm het en leer het kennen. Maar ook het stuk afscheid nemen, ja, dat hoort wel bij wie wij zijn als vrouw. En ik vind het heel mooi. Ik weet even niet meer zo goed. Ik zal dat nog even, als ik het zeker weet, nog even aan je laten weten wie dit zegt. Maar zij noemt dat dan de grandmother hypothesis, waarin ze zegt van, dan ga je dus veranderen. Je wordt stabieler in je hormonen. En je gaat op een andere manier, ga je vrouw worden. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk een hele mooie, warme
soort uitnodiging.
Van uitnodiging en toekomstbeeld van, oh ja, maar dan staat er iets anders voor me te wachten. En of je nou werkelijk dan een oma bent of een... Of, maar goed, je snapt het concept, zeg maar. Of je dat dan fysiek bent.
Ik denk dat het goed is voor ons als vrouwen. Dat heeft mij altijd getroost. Ik was altijd een moeder van velen.
Hmm.
Ik heb altijd heel veel inspraak en invloed mogen hebben op heel veel jonge vrouwen om me heen. En ook als ik heb ook geen of nog geen kinderen. Dat zou fantastisch zijn als dat ooit nog deel wordt van mijn en ons leven. Maar ook als dat niet zou gebeuren, weet ik dat ik zoveel van betekenis kan zijn voor zoveel. In dit geval jonge vrouwen. En dus je bent altijd, of je kunt altijd een moeder van velen zijn. Als je merkt, ik heb zoveel liefde, aan wie kan ik dat geven? Er zijn zoveel mensen die snakken naar de moederlijke liefde die jij als vrouw te geven hebt. En als je dat mag gaan omarmen, van je komt straks in een fase, wanneer die ook komt, op jouw moment, waarin je, als je dat gaat omarmen, ik mag een groot tussen haakjes moeder zijn voor velen. Ik mag voor zoveel vrouwen of anderen van betekenis zijn, met alle wijsheid die ik opgedaan heb in mijn leven. Dan heeft je leven zoveel betekenis. Of dat je zelf kinderen hebt mogen krijgen, zelf een gezin hebt, zelf oma mag worden of niet, met alle rauwe randjes en alle mooie kanten die eraan zitten. Jij bent zo van betekenis. En ga dat verkennen. En als je daar dus mee worstelt, als je nu luistert, ga dit proces echt aan. Ga verkennen, wie ben ik, wat heb ik te bieden. Neem contact met me op of met iemand anders. Maakt me niet uit hoe of wat. Maar ga dit proces aan, want je bent zo enorm van waarde.
Ja, mooi.
Nou, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Je zei van, het is zo goed om je cyclus in kaart te brengen. Daar heb jij een free download voor.
Ja, klopt.
Vertel even in een notendop wat je te doen hebt. Waarom vrouwen zich absoluut bij jou aan moeten melden voor de online training. Ik heb een inkijkje mogen nemen. Nou, ik vind dat je zo weinig vraagt voor zoveel waarde.
Je
brengt is echt... Gewoon, dit is echt iets, net zoals dat alles wat in het boek Hormoongeluk staat, wat elke vrouw moet weten, hoe ze zichzelf mag leren kennen, om echt te verkennen, hey, dit ben ik, zo zorg ik voor mezelf. Dit is mijn gezondheid, mijn lijf, en de kracht die ik dus te bieden heb aan deze wereld.
Ja, mooi. Ja, ik denk, als het gaat over de prijs, denk ik, ik wil heel graag dat dit voor alle vrouwen is. Dat is waarom ik überhaupt begonnen ben. Dus ik wil het ook heel graag toegankelijk hebben voor iedereen. Ik denk dat wat ik hoop, wat je gaat leren, is dat je echt je eigen lijf leert kennen van de basis. En dat is wat ik je leer. En ik denk, door videocursussen ga je daar doorheen en kun je het op je eigen tempo volgen. Je hebt er een jaar de tijd voor. En we gaan in ieder geval één keer met elkaar in gesprek ook om te spiegelen. Want anders kan je beter gewoon alleen een biologieboek gaan lezen. Want ja, daar staat ook in principe gedeeld, als je een goed boek hebt, hetzelfde in. Ik vind het heel belangrijk om het met jou samen, want jouw lijf is uniek. En om jouw vragen en jouw twijfel, die wil ik eruit vissen, zodat jij goed je cyclus in kaart kan brengen. En ik heb een free download waar je alvast kan beginnen om je cyclus bij te houden. Dat zou ik je in ieder geval willen... Daar zou ik je voor willen uitnodigen. Ga het opschrijven, want als je denkt dat je het allemaal wel onthoudt, nou, dat is niet zo. Ik in ieder geval niet. En ik zou ook je willen uitdagen om ook Marije's boek te gaan lezen. Want ik denk dat het zo mooi is, juist ook om die meerwaarde van je cyclus te gaan leren kennen. In samen dan met werkelijk hoe jouw cyclus werkt. Want je kan heel veel lezen, heel veel zien op Instagram of op social media of op websites. Maar uiteindelijk, om het volledige plaatje te krijgen, denk ik dat je en een heel stuk kennis nodig hebt. Dat je je eigen cyclus in kaart kan brengen. Dat je het gaat spiegelen met een expert. En vervolgens weer door gaat leren en je leven daaromheen kan gaan inrichten.
Ja, supermooi. Ja. Als je nu zegt van, hey, ik wil die download van Marlotte, wil ik hebben. In de omschrijving van de podcast staat direct een link naar haar website waar je dat kunt vinden. Dus ga jezelf verkennen en een mooie oproep die ze ook doet. Integreer het in je leven, want dat gaat je echt enorm volbrengen. Nou, wij kunnen echt nog uren kletsen.
Dat denk ik ook wel, ja.
Echt heel tof. Ik vind echt dat wat we allebei maken is zo'n mooie aanvulling op elkaar.
Ja.
Dus dat vind ik echt heel erg mooi. Gewoon als je deze podcast luistert en een boek hebt, check de online training bij Marlotte. Of check daarna vervolgens weer de online training bij mij. Om het allemaal echt te integreren. Zodat je regie hebt over je leven.
Mooi.
En dat is misschien wel hetgeen waar we als vrouw zijn het meest naar verlangen. Ja, en dat is gewoon gaaf. Als we allemaal krachtige vrouwen zijn. Die echt van betekenis kunnen zijn voor onze maatschappij. Voor de mensen om ons heen. En ook gewoon weten van, hey, ik voel me gelukkig. Omdat ik ook echt goed voor mezelf zorg, verantwoordelijkheid neem. En me verwonder over het leven wat mij gegeven is. Dank je wel.
Ja, jij ook bedankt, Marije.
Wat tof dat je luisterde naar de inspirerende vrouw. Ik hoop dat het je enorm mag bemoedigen, mag inspireren en verder mag brengen in jouw leven. Mocht je nu zeggen, Marije, ik zou graag meer willen weten over wat je doet, check dan Bureau Delight of de ambitieuze zakenvrouw. En wellicht zitten wij binnenkort ook samen aan tafel voor een goed gesprek, wellicht een podcast of iets anders moois. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe. En graag tot de volgende keer. Zeg je nu, hey, deze podcast is echt een favoriet? Zorg dan dat je hem volgt en liked. En wellicht kun je een comment toevoegen, zodat nog meer vrouwen de inspirerende vrouw kunnen vinden. Geniet!